U ziet het al, ik ga iets proberen. Sommigen zeiden, het zou wel eens mooi zijn om een PowerPoint te gebruiken. En dat ga ik dan proberen. Ik moet wel zorgen dat ik niet door het PowerPoint geleid word, maar door de Heer. En door zijn woord. Allemaal dingen die erbij kon kijken, maar het is goed om het met u te delen. Goed. Ik ga eerst een stukje lezen uit Johannes 15, als dat goed is. En ik doe dat uit de Herziene Statenvertaling. Even vooraf, vorige keer hebben we het gehad over snoeien. En toen heb ik ook een voorbeeld aangehaald over Mozes, die dus in wezen ook 40 jaar in de woestijn kwam. En dat God zijn karakter heeft gevormd. En dat karakter wat in die woestijn gevormd is, dat gebeurt door snoeien. Door dat ik gericht zijn, dat heftige, dat boze. En Mozes was 80 jaar. En we hebben vorige week gehoord dat Daniel ongeveer 80 jaar was toen hij in de leeuwenkuil zat. We zijn geneigd om op die leeuwen te zien. En er was maar één uitgang en dat is naar boven. Maar ja, ook dat was moeilijk, want er zat een deksel op die put. In duisternis zit je. En dan ben je geneigd om op die leeuwen te zien. En Mozes heeft op een gegeven moment geleerd en hij zag op zijn 80ste dat daar een bosje in vlammen stond. De braamstruik. En het verteerde niet en dat vond hij vreemd. En dan krijgt hij een ontmoeting met God. En hij staat op heilige grond en hij doet zijn schoenen uit. En dan komt daar het contact met God. Heel diep. Heel bijzonder. Dat kunt u lezen in Exodus 30. En als je dat dan ziet, dan zegt de Heere God tegen Mozes, ik heb jou geroepen om mijn volk te bevrijden. En dan zegt Mozes, ik ben niet bekwaam. En dat vind ik daarvoor weer zo bijzonder. Dat is die nederigheid waarbij je het ontvangt. En je hebt geleerd, oh dat doe ik wel even. Nee Mozes. En Mozes moest het leren. En dan zegt de Heere God, wat heb jij in je hand? En dat was een staf. En dan werpt hij die staf op de aarde. En die aarde, dat wordt een slang, die staf. Het domein van de slang, de aarde. En dan moet hij hem bij zijn staart pakken. En je zou zeggen, ik moet hem bij zijn kop pakken. Maar dat gebeurt niet. En waarom niet? Omdat de Heer Jezus zegt, ik heb zijn kop vermorzeld. Dat is niet jouw zaak. Dat heb ik gedaan aan het kruis van Golgotha. Pak hem bij de staart. Geef jouw staf, jouw gaven, jouw talenten niet in handen van de duivel. Pak die staf en gebruik hem tot mijn eer. Dat is het gevolg van snoeien. Van een iets wat in je groeit, opdat hij steeds heerlijker wordt. Dat wilde God graag bij Israël en noemde hem ook een wijnstok. Dat gaan we nu niet lezen, maar daar hebben we het toen ook over gehad. In Jesaja hoofdstuk 5 staat dat Israël die wijnstok was. En God is teleurgesteld. Want in plaats van vrucht waren het stinkende druiven. Ik gericht. Met Mozes wilde hij anders. Met Daniel ging hij een weg. En met ons wil hij ook een weg. We gaan nu Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dat is snoeien. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat hij meer vrucht dragen. En hier zie je al vrucht, meer vrucht, veel vrucht. En dan staat er, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Zie Johannes 13. Blijf in mij, ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij dat niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt ge niets doen. En als iemand niet in mij blijft, bijvoorbeeld Judas, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft, mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en dat zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, opdat wij en opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot zover dit schriftgedeelte. We zien dus inderdaad ook het geheim van vruchtdraaien is snoeien en is blijven. En dan de tweede dia, daar staat eigenlijk, voor veel vrucht moeten we in zijn wijnstok blijven. We gaan een reis van hoogte naar dieptepunten, we hebben het in de liederen wel gezien. Rens heeft er ook iets over aangegeven. Het geeft iets duidelijk aan dat we dwars door dingen heen gaan. En hij had het over, ben ik altijd blij? Ik kan je ook de vraag stellen, ben je gelukkig? Waar hangt geluk vanaf? Ook een gegeven wat voor mij en voor u duidelijk is. En een van de dingen is het woord blijven. Blijven komt hier minstens 10 keer in dit gedeelte voor. Het wil de aandacht richten op dat blijven. En vandaar ook de volgende dia graag. Waarin staat ons deel bij het voortbrengen van vrucht. Het eerste is het belangrijkste is dat je in Christus blijft. En dat het uiteindelijk ook het betekent dat dat het contact is met hem, dat je doet door gebed en dat je doet door bijbellezen. In zijn woord, we komen daar straks wel op terug. En het is ook een soort afhankelijk blijven. Je kunt namelijk zonder hem in geestelijk opzicht niets doen. Kijk, als ik zeg, Harry, zou jij even die deur willen ophangen? Ja, dan heb ik daar wel de mogelijkheden voor. Dan weet ik ook hoe dat moet. Maar ik heb het hier over de geestelijke aspecten van het leven. Als ik in moeilijkheden ben, hoe ga ik met die moeilijkheden om? Als ik mijn blijdschap kwijt ben, hoe ga ik daar dan mee om? De omstandigheden, de moeilijkheden, de problemen mogen mijn leven niet leiden, maar de Heere zelf. Daarom is het ook belangrijk. Vandaar die volgende dia. Ik heb even op internet gezocht, hoe kon ik dat nou... Nee, daar heb je er toch eentje overgeslagen of zie ik het verkeerd? Ja, ik moet even terug. Er moet er nog eentje voor zijn. Nog eentje voor. Nog eentje ervoor. Ja. U ziet het, op een paal. En daar hangen druiventros aan. Maar ja, ik kan u één ding verzekeren. Die dragen geen vrucht. Dat hebben ze al gedaan omdat ze in de wijnstok waren. Dus los van Christus kun je niks doen. Helemaal niks. Als we dat tot ontdekking komen, en dat deed Mozes en dat deed ook Daniel in zijn leven, dan wist hij, ik moet en ik ben afhankelijk van de Almachtige God. Vandaar 7 resultaten van het blijven in de Heer Jezus. En het eerste tekst, wie dat heel duidelijk aangeeft, gaat over vrucht. En ja, we hebben het gelezen, dus ik hoef alleen maar de versen 5 tot en met 8 en vers 16. De graden van die vruchtbaarheid worden genoemd. Dat is een groeiproces in ons leven. En dat wordt genoemd van, allereerst heb je geen vrucht, dan heb je meer vrucht. En dan heb je veel vrucht, blijvende vrucht. En waar gaat het om? Christus groot maken. Het gaat altijd in welke vraag je ook stelt. Is het ter verheerlijking van Christus? Ja of nee? Dat begint al bij de keuze die je maakt van misschien wel een toekomstige echtgenoot of echtgenote. Ik zie Wessel zitten, ik denk, nou, is toch wel belangrijk om je te realiseren. Is dat nou wat God van mij vraagt, dat ik haar straks tot vrouw zou willen nemen? Dat is een goede zaak. Dat is heel goed, want het kan ook iemand zijn die zegt, ja, ik vind andere dingen veel belangrijker dan een, ja, ik kijk een beetje meer naar de buitenkant. Of jij kijkt naar de buitenkant en dat zij zegt, ja, maar zo staat dat er niet. Dus het is heel belangrijk dat je een goed gesprek met elkaar hebt. Passen wij wel bij elkaar? Ik heb dat ook moeten leren. Op de Bijbelschool zeiden ze altijd, er is een tijd van het bij elkaar zijn. Nou, dat is leuk. Hè, Wessel, toch? Ik ken jouw naam niet, maar ik kan je wel zeggen, dat is leuk hoor, het bij elkaar zijn. Maar hoe is het als je niet bij elkaar bent? Dat is ook een tijd. Oh, ik denk dat Wessel in dat kopje zij wel degelijk een belangrijke rol speelt. In het niet bij elkaar zijn. En dan komt er nog een derde toets bij en dat is de toets van de tijd. Je moet de tijd geven om die relatie op te bouwen. Nou wil ik geen cursus geven in het huwelijk, maar het zijn wel belangrijke dingen. Hè? Tijd van bij elkaar zijn, tijd van niet bij elkaar zijn en de toets van de tijd. En daardoor ga je naar elkaar groeien, zie je ook aan elkaar negatieve dingen. Als je nou op die negatieve dingen blijft kijken, dan zou je zeggen, nou die moet ik niet. En dan ga je weg. Maar als daar liefde is, ja, dan neem je dat en heb je het ervoor over. Want ze heeft zoveel mooie dingen. Nou, ik kan wel doorgaan. Maar het wordt wel rijk hoor, Wessel. Als het zuiver en oprecht is. En het is de goede. En andersom ook hoor. Belangrijk. Vergeet dat nooit. Dus in die relatie is het belangrijk. En groeien. En gaat het om, zoals wij zeggen. Maar als ik zeg naar mijn vrouw toe, is mijn vrouw mijn eer? Dan hou ik het eventjes horizontaal, hè? En hoe komt dat nou? Omdat hij mijn eer is. En als ik mijn vrouw niet behandel zoals de Heer dat wil, dan doe ik haar tekort. En dat is niet wat de Heer wil. En dan zegt de Heer, jij eert me helemaal niet, want ik heb van je gevraagd ook je vrouw te eren. Dat is een opdracht en ik vraag dat van je. Dus het heeft alles te maken, wie geef ik de eerste plaats in mijn leven? Als dat Christus is, dan zal dat ook mijn vrouw zijn. Dus vandaar die vrucht is belangrijk dat die groeit in ons. Door omstandigheden, door moeite, door verdriet. Door de relaties heen met de Heer, maar ook met elkaar. Het tweede, en daarom het volgende dia, is verhoorde gebeden. Want u heeft in vers 7 gezien, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Ziet u? Gebeden. Als we in hem blijven en in zijn woord blijven, dan zullen we niets bidden wat in strijd is met zijn karakter. Dat kan niet. Je zult het ontvangen, ja, maar ik ga echt niet vragen aan die Heer iets wat hij niet wil. Wat doe ik zijn eer niet gestand. Dus het is heel belangrijk te bidden naar zijn wil. En vandaar dat het bidden een belangrijk gegeven is. Ik wil u toch even meenemen naar de Colossensebrief, hoofdstuk 4. En u zult zeggen, ja, daar hebben we het ook inderdaad wel eens over gehad. Dat klopt, dat klopt. Maar het is ook soms goed dat het in wezen een blijven in hem en met het blijven in hem te maken hebben. De relatie, dat vrucht dragen, heeft met gebed te maken. En als u dat leest, dan leest u dat in de Colossensebrief hoofdstuk 4. En daar staat een woordje wat u even moet onthouden. Daar staat boven bij mij in Colossense 4, bij vers 2, volharding in het gebed en het getuigenis naar buiten. En dan kunt u zien hoe belangrijk het is omdat daar een woordje staat, houd sterk aan. De andere vertalingen hebben volhard. Volhard in het gebed. Als er iets moeilijker is, dan is dat het. Volharden in gebed. En waarom? Omdat dat woord volharden in de Griekse grondtekst te maken heeft met een dringende noodzaak. Dus volharden heeft te maken dat het een belangrijke, dringende hoofdzaak is. Dat kun je zien in Romeinen 12, waar dat woord ook gebruikt wordt. Vers 1 en 2. Dan moet je, als het ware, je lichaam tot een offerande brengen. Dat is een dringende noodzaak. Het tweede waar dat woord van houd sterk aan in het gebed ook staat, is in Romeinen 13. Want daar staat bijvoorbeeld, richt je daarop. Richt je, concentreer je. Dat volharden heeft ook concentratie in zich. Ik bemerk het bij mijzelf ook al, ik ben een prater. En op een gegeven moment zegt de Heer, het wordt eens tijd, Henry, dat je een luisteraar wordt. Je luistert niet. En omdat je niet luistert, versta je het ook niet. Dat is een belangrijk gegeven. Als u zegt, ik weet het verschil niet. Nou, luisteren, ja, ja, pa, maar je doet het niet. Dan heb je niet begrepen wat je ermee bedoelt. Verstaan. Ook dat is een beeld wat in dat gebed naar voren komt. Het is die concentratie in het gebedsleven. Het is een noodzaak voor je leven, want daardoor groei je. En concentratie is daar zo bij belangrijk. Het heeft een bepaalde noodzakelijke basis voor je leven. Romeinen 13 vers 6. En het derde is, vond ik zo mooi, we halen het er niet uit, maar het woord komt voor in Matteüs hoofdstuk 3 vers 9. Daar staat dat er een bootje klaar ligt voor de Heer Jezus. En ik heb er in mijn Bijbeltje bij gezet en dat betekent het ook. Mag ik beschikbaar zijn als bootje? Mag ik het even zo uitdrukken? Want toen de Heer Jezus Christus en die meute die kwam aan en die meute die kwam maar naar voren toe. Bij uiteindelijk een bergreden. En toen zei de Heer, ik ga even in een bootje zitten. En van die kust af begon hij over dat water naar die massa te spreken. Zijn wij bereid om door de Heer gebruikt te worden? Ook dat zit in dat woord van volharden. Dus eigenlijk staat hier met dat bidden, houd sterk aan, want het is noodzakelijk. Concentreer je in het gebed. En besef dat de Heer jou kan gebruiken, wil gebruiken. En dat hij je iets wil mededelen. Zoals Mozes met die staf. Dat is de kern waar het om gaat. Ben ik bereid? Dan ben ik er absoluut van overtuigd. Als wij in gebed gaan, in de stilte van mijn hart. Dan zal God spreken. Gaan we zijn stem langzamerhand verstaan. Hebben we vrede? Alle verstand te boven gaan. Dat is de basis hier van verhoorde gebeden. Niet zomaar vragen, ik vraag om rijk te worden, want ik wil het wel zo, ik wil een Rolls Royce hebben, ik wil dit hebben, dat geeft hij je niet. Heb je niet nodig. Kijkt ook niet. Is het tot zijn eer? Ik denk het niet. Ik weet wel zeker. Als je met zo'n houding, en daarom is het zo belangrijk, is dat verlangen correct? Heeft het te maken met de eer van God. Dan gaan we naar de volgende dia. En dat is een belangrijk gegeven. Dat is namelijk, zijn liefde wordt verwezenlijkt. En dat kunt u zien in vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Ziet u? Dat is een resultaat. Als ik in zijn liefde blijf, dan betekent dat dat ik die liefde die ik ontvangen heb, en ik heb u vorige keer gelaten 5 vers 6 toen ook voorgelezen, mijn geloof, dat was vorige keer, wordt in wezen gedragen door zijn liefde. En ik ga nou Wessel weer niet als een voorbeeld geven, maar ik bedoel, als jij weet dat liefde jou draagt, dan wordt datgene waarvanuit je leeft, in het vertrouwen naar je aanstaande, zullen we maar zeggen. Ik ga straks vragen hoe je heet, hoor. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Maar dan is het goed dat je dat voor ogen houdt. Dat je elkaar vertrouwen kan. Dat je elkaar bouwen kunt in horizontale zin. Dat is belangrijk. En dat is exact hetzelfde, dat je weet, ik word door zijn liefde gedragen. En dat maakt me sterk. En de vrucht wordt langzamerhand openbaar gemaakt. De vrucht van de geest. En dat is belangrijk. Dus het is heel belangrijk dat je in hem blijft, dat je in zijn liefde blijft. Die liefde heb je ontvangen. Romeinen 5 vers 5 zegt heel uitdrukkelijk dat je die liefde ontvangen hebt. Mijn liefde, zegt de Heere God, is in jouw leven, uw leven, uitgestort. En dat beleef je of je beleeft het niet. Ik kan me nog herinneren dat als je het niet beleeft, kun je het ook niet doorgeven. Dus er was altijd weer een agape bijeenkomst en dan zeiden ze beleven, doorgeven. Nou, je moet het wel beleven. Je moet het wel verstaan. Begrijpen. Dat was de vierde. Die nu gaat komen, heeft daar ook mee te maken. En die vierde, volgende je, is gehoorzaamheid. Dat staat in vers 10. Als u mijn geboden, dat zijn niet de 10 geboden. Doe dat en, nee, geloof. En laat je dragen, want de wet van Christus is in jou gekomen. Niet de wet van de 10 geboden, de wet van Christus is in jou gekomen. En dat staat in 1 Korinthe 9 vers 21, daarom heb ik het er ook even bij gezet. Hij is in jou. Hij doet het in jou. Als je maar in hem blijft. Dat is allesomvattend. Ik kan er veel van zeggen, maar de profeet Samuel zei eens tegen Saul, ja, maar Saul die was aan het offeren en die was offeren en aan het offeren en die wilde de Heer groot maken. En toen kwam Samuel en toen zei Samuel, gehoorzamen is beter dan offeranden, Saul. Gehoorzamen is dus een belangrijk gegeven. Ik doe de wil van de Heere God. Dat zei de Heer Jezus ook, ik doe de wil van de Vader. Dus in zijn wil zijn. Alles wat ik doe, is het ter verheerlijking van hem. Gehoorzaamheid heeft ook te maken met een aantal dingen die je in je leven toepast. En je wil die ander geen pijn doen. En daarom heeft gehoorzaamheid, door het kennen van hem, doe ik de dingen die zijn verlangen is. Wat zijn verlangen is. En daarom is het ook heel belangrijk, je doet anderen geen pijn. Dat doe je niet. Als je weet, acht een ander uitnemender dan jezelf, doe die ander dan geen pijn. En doe je dat wel, dan is er een weg terug. Vraag vergeving. Zeg spijt me, het is niet goed. En dat heeft met verhoging te maken. En pijn doen heeft met vernederen te maken. Als we dat zo gaan begrijpen in de realisatie, is het belangrijk. Dat was gehoorzamen, is beter dan welke offeranden. Als jij maar gewoon je eigen gang gaat. En je gaat de Heer soms ook wel, ik loof u en ik prijs u. En als je niet luistert, dan weet degene die het wel hoort, die denkt, dit klopt niet met elkaar. Het is een groeiproces. Het is een aflegger soms. Het zijn 40 jaar woestijnleven van een Mozes bijvoorbeeld. En zo hebben wij ons allemaal ook een woestijnleven. Een groeien. Van soms pijn hebben, verdriet hebben. Maar het werkt wel. En dan komt er waar we het over gehad hebben, het vijfde punt, want wat staat er in vers 11? Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn. Dit is een heel belangrijk gegeven in het leven met God. Blijdschap. Een van de belangrijke dingen was dat ik, toen ik uitging en spreken ging en de gemeente er nog niet was, dat ik veel blijer was. Waarom? Omdat ik naar mensen ging die mij mogen en ik mocht ze ook. En dan kon ik het doorgeven en dan zei ik: God zegen u en het allerbeste. En ik ging weer weg. Ik was heel blij. Maar op een gegeven moment zei de Heer: je moet correctie heb je nodig. Jij krijgt geen correctie van aardige mensen die aardig tegen jou doen. Je krijgt correctie van mensen die je kent en die je leert kennen. En daarvoor heb ik de gemeente uitgevonden. En die gemeente, die is belangrijk, dat je elkaar ontmoet, dat je met elkaar deelt, dat je elkaar gadeslaat en dat er botsingen komen. Oeh, er komen botsingen. Wessel, wapen je er maar, er komen botsingen in een gelukkig en goed huwelijk. Let maar op. Je vergeet het nooit van je leven. Oh ja, dat heb ik koers gezegd. Maar dat zegt de Heer ook. Botsingen. Confrontaties. En dan is het zo belangrijk. Leer alsjeblieft. Ik zeg het maar zo, want dat is communiceren. Ik vond het wel mag, hè, dat Christoffer in de mededelingen gaf je aan. Ook hè, dat geloof ook van christenen vaak gebonden is met voorouders. We spraken gisteren ook Elise. En ook daar waren christenen die juist die strijd hebben met dat voorgeslacht. Waar een vloek op rust als je niet doet. Een offer brengen bijvoorbeeld. En dat zit erin. Daar moet je van loskomen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat moet doen. En daar ontbreekt het vaak aan in onderwijs. Dat de kracht van het bloed er is. Dat de Heer zegt: ik heb de regie over je leven. En niet je voorouders. Maar dat moet een relatie worden. Dat moet een contact worden. En dat moet je tijd voor hebben. Communiceren. Elkaar beter leren kennen. En dan laat je ook iets meer los van jezelf. Het is een nood die er in Afrikaanse landen is. Maar ook een nood in Euro-Aziatische landen. En ik wil u daar ook echt gebed voor vragen. Want er zijn angsten. Voor het verleden. Wij kunnen ook angsten hebben voor dingen die we gedaan hebben. Ruim dat op. Want anders ben je je blijdschap kwijt. En vandaar dat hier ook staat een volkomen blijdschap. En ik heb er wel bij gezegd, er staat niet dat de christen gelukkig behoort te zijn. Staat dat er bij deze? Ja toch? Ja. Want in vers 16 komt straks ook de haat van de wereld. En dan zegt de Heer Jezus: eer ze jullie zullen haten, hebben ze mij gehaat. Het is een proces van vijandschap. Hoe kan ik in dat proces van vijandschap, in een islamitische wereld als christen zijnde, waar we vaak gebed voor vragen, hoe kan ik mijn blijdschap vinden? Wel alleen maar in hem te zijn. In hem zijn je kracht te ontdekken. En ach, daarom kom ik ook wel weer even gauw terug, maar ik ga er niet te diep op in. Maar in de Filippenzenbrief hebben we toen dus een prediking gehad. En u weet dat misschien zelf ook wel, van domzeg. Welke dingen houden u en mij van je blijdschap af? Kan u zich het nog herinneren? Domzeg. De D van dingen. De O van omstandigheden. De M van mensen. Nou, daarom ben ik in de gemeente gekomen, omdat ik... Sommige mensen, daar kan je je mateloos aan irriteren. En klopt dat ik mij daaraan irriteer? Nee, dat klopt niet. Ik moet hem aanvaarden in de geliefde. Dat zegt, daar heb je het woord. Dus, Henri, dat kan niet wat je daar zegt. Doe dat dus niet. Wat zet je er tegenover? Dus, dingen... Omstandigheden, Nou, vul ze maar in. Ik had het toen met die prediking, dacht ik, kreeg ik plotseling een heleboel blauwe enveloppen. Dat kreeg ik in mijn deur toen. De angst brak los. De omstandigheden veranderden. Mijn blijdschap was weg. En de volgende dag weer een blauwe envelop. En weer een blauwe envelop. Ik heb ze toen gespaard, 25 stuks. En hoe kwam het nou? We hadden niet gecommuniceerd. En dat is soms moeilijk. Kijk maar naar de toeslagaffaire. Soms luisteren we niet. Soms communiceren we niet goed. Dus het is wel belangrijk dat je in die blijdschap gaat ontdanken dat je je niet door de omstandigheden laat leiden, maar door de Heer. En ook niet door de mensen. En ook niet door de zorgen. Dus dom zeggen, dat is de zet van zorgen. En toen hebben we ook gezegd, bid veel. Weet u wel? Dat B van bedenk het nou. Bedenk de dingen die boven zijn. Weet u wel? En ook dat I, hè, want bid, de I, van die innerlijke gezindheid. Waar God zegt, dat moet veranderd worden. Let op mijn innerlijke gezindheid, toen het mij zo moeilijk werd gemaakt. Ik bleef in de wil van de Vader. Ik legde af. De D van dankbaarheid. En de V van verblijd u. Bid veel. Dom zeg. Even terug, maar het is heel belangrijk voor een volkomen blijdschap. En dat groeien in je geestelijk leven. Laat ik maar zeggen, in die 40 jaar die Mozes in die woestijn achter die schapen aan moest. En toch, hij heeft iets geleerd. En toen hij daar bij die brandende braamstruik zei, zei hij, ik ben niet bekwaam. Dan ben je op je goede plek, zou de Heere God gezegd hebben. Er komt een hele mooie spreek die dat ook duidelijk aangeeft. Ik heb je niet geroepen, Henri, omdat je bekwaam bent. Maar ik bekwaam je op het moment dat je weet dat ik je geroepen heb. Hou die staf in je hand. Een bewijs, een gave die je van mij gehad hebt. Je bent een brief van mij geworden. En ik word zichtbaar door jou heen. Wil je dat? Wilt u dat? Ik hoop dat we dat heel graag willen. Volkomen blijdschap. De zesde is, ook een belangrijk gegeven, dat is de volgende dia, resultaat van het blijven. En dat betekent dat de Heer Jezus in vers 15 het volgende zegt in Johannes 15. Daar staat, ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb bekendgemaakt. Ik denk dat het belangrijk is, ik noem dat altijd maar het kennen van zijn wil is aan tafel gaan. Dat is een gezegde wat ook in de Psalm hoofdstuk 36 naar voren komt. Het betekent eigenlijk dat je gaat groeien en dat God zijn plannen bekend maakt aan zijn vrienden. Dat heeft hij ook in Genesis hoofdstuk 18 tegen Abraham gezegd. Hij maakt zijn plannen aan zijn vrienden bekend. Hij zegt in Psalm 32, vers 8, een heel bekend vers. Dan staat er, ik onderwijs u en ik leer u de weg die gij gaan moet. Ik raad u en mijn oog is op u. Dat is Psalm 32, vers 8. Eén bladzijde omslaan, Psalm 33, vers 11. Waaruit bestaat die raad? En daar komt hij. Want daar staat het volgende. Maar de raad van de Heer bestaat voor eeuwig. En de, ja, je staat hier, de gedachten van zijn hart bestaan. Dus als God zijn denken bekend maakt, is het door zijn hart heen gegaan. Wordt het gedragen door liefde. Maar is er ook rechtvaardigheid? Is er ook heiligheid? En dat is de basis van het geestelijk leven in het hem leren kennen. En soms zeggen we wel eens, ja, God is boos, we laten los. Maar hoe is het met de relatie? Hoe is het met de verzoening? Kennen we hem wel degelijk of kennen we hem niet? Sommige mensen die zeggen wel eens, ja, ik weet niet een bepaalde wil in de zaak van de Heer. Dan zeg ik, vrede. Als je het niet weet, maak het bekend. Wacht. En breng de gebeden zoals Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8 dat zo zegt. Alle dingen maak hem bekend. En de vrede God zal alle dingen, en het zal je verstand te boven gaan, zal hij je leiden door zijn raad. Geloven we dat? Lees het woord. Overdenk het woord. Dat is eigenlijk wat hier staat. Het kennen van zijn wil. Dat is wat Paulus bidt in de Efezebrief, in die twee gebeden die hij vult. Dat wij mogen leren van de kennis van zijn wil. Dat is een groeiproces, maar het werkt wel. Ten slotte, de resultaten van blijven. We lezen dat in vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. 7 punten. Je bent een nieuwe schepping. Dat was de start van je leven. Je bent wederom geboren geworden. Je bent een nieuwe schepping. En God gaat in die nieuwe schepping je opvoeden. Dat hebben we gelezen in 2 Petrus. Hoofdstuk 1. En dan gaat dat beginnen. Als deze dingen bij u zijn. Zo. We herkennen het. En daarom wil ik eigenlijk besluiten met het lezen van 1 Petrus 1, vers 8 en 9. 1 Petrus 1, vers 8 en 9. En ik wou straks, al is het voor Timo misschien even lastig, want ik heb hem niet voorbij zien gaan. Maar hij stond er wel in. Moet ik even kijken waar. We gaan eerst maar even naar 1 Petrus 1. Dat bedoel ik nou met de ellende van... waar staat het? Jongen, jongen, of is hij weg? Nou, ik zie hem niet meer, dus ik heb hem waarschijnlijk, is hij eruit gegaan. Ja, nee, het is dia 4. Dus dan moeten we straks weer even helemaal terug naar dia 4. Kan dat, Timo? Nee, dat is, ja, dat is hem. Dankjewel. Maar eerst 1 Petrus, hoofdstuk 1, wil ik graag met u lezen. En daar staat het volgende, vers 8 en 9. Paulus zegt dan, of Petrus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht, gespeurd en ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. We kunnen doorgaan, maar dat is wat de profeten verlangden. Alles is vastgesteld, we gaan een geweldige toekomst hun tegemoet. En de Heere doet dat door de dia die u voor u heeft, vrucht van de geest. Dat is de vorming van het karakter. Heiliging. God zegt, ik ga je apart zetten. Ik heb een taak voor je. Ik heb een staf in je handen gegeven. Ik heb voor je overwonnen. En ik heilig je. Vooral Romeinen 6 zegt dat zo duidelijk. En tenslotte, werken met vrucht. Colossense 1, vers 10. En hoe kan dat? Doordat je kennis gaat krijgen van zijn wil. En daarom die onderstreepte tekst Colossense 1, vers 10. Hij maakt je zijn raad tot kennis. En dat is zijn bedoeling. Dat is zijn weg met u en mij. Amen. We willen een moment van stil gebed hebben. Dank u wel, Heer, dat we zo eigenlijk wat we in het verleden eigenlijk al gehoord hebben. Kom bij elkaar in het blijven in u. In het vastzitten, geënt zijn in de wijnstok. Soms vergeten we bepaalde dingen en moeten we weer terug. En moeten we dingen loslaten die fout zijn, omdat we onze vrede kwijt zijn. En zo trekken we samen op als gemeente. En soms moeten we gecorrigeerd worden. En dat is soms heel moeilijk als iemand ons wil corrigeren, Heren. Iemand die ons zegt wat u zegt. En het is soms heel moeilijk om dat te accepteren. En toch is het belangrijk om elkaar op te bouwen. Omdat we u voor ogen hebben. En zo willen we u bidden, ook voor de groepen die bezig zijn, om Heer, echt alles langs te gaan. Wat is uw verlangen in deze gemeente? Wat is uw verlangen in ons leven? Wilt u wijsheid geven aan de oudsten? En daarin met een groep, waarmee ze samenkomen, en de grotere groep, dat voor ogen staat, uw verheerlijking. Dat u erin groot gemaakt wordt. Niet wat wij willen, maar wat u wil. Heere God, dank u wel dat zelfs David tegen u zei, Heere God, mijn ere bent u. O Heer, wat een bijzondere uitspraak. Mijn ere bent u. Wilt u dat in ons uitwerken? In uw naam, ook in mij en in elkaar, uit genade. Amen.